Begin vorige week verscheen er in de Standaard een artikel van jouw pen over problemen bij BAM. Eventjes uitleggen misschien wat BAM is.
BAM is de beheermaatschappij Antwerpen Mobiel die de werken in verband met het masterplan Antwerpen overziet. Dat zijn werken die ondertussen op 3,8 miljard euro begroot zijn. En waarvan dus die Oosterweelverbinding met het bekende brug de Lange Wapper het bekendste uitgangsbordje zijn, zeg maar.
Ja, dat zegt overziet. Wat betekent dat dan?
Ja,
Ze voeren ze niet uit. Het is geen, het is een bouwfirma.
de BAM zelf doet eigenlijk relatief weinig. Zij besteedt heel veel taken uit. Het is een beheersmaatschappij, zoals de naam het zegt. Ze managt, ze overziet het hele gebeuren. Ze geeft concreet dan opdrachten uit. Ze gunt contracten, ziet erop toe dat die correct uitgevoerd worden. Maar zoals ik zei, het is al bij al een vrij kleine maatschappij die dus een maximum. Die voor een maximum aan taken eigenlijk beroep doet op derden, zowel studiebureaus, aannemers, de hele ketting, zeg maar.
Ja. Nu, je spreekt van masterplan, dat omvat meer. Iedereen heeft al gehoord van die Lange Wapperbrug, maar het is meer dan dat. Wat behelst dat masterplan nog?
Dus de helft van het, of bijna de helft van het masterplan is eigenlijk zeg maar het rondmaken van de Antwerpse ringen. En de andere helft valt uiteen uit verschillende werken. Heel wat tramwerken zitten daar ook in. Vooral in de rand van Antwerpen. Maar je kunt zeggen dat die Oosterweelverbinding is duidelijk het koninginnenstuk, ja.
Ja, nu die BAM, wie zit daarin? Wie is dat de stad?
Dat is opgericht door het Vlaams Gewest, die beheersmaatschappij. En dat heeft dus een eigen management, een eigen raad van bestuur, die dus is aangesteld door de Vlaamse regering.
Ja, nu, en wat is het probleem nu? Want er is een probleem met offertes en zo, kan je dat even uitleggen?
Wel, de BAM heeft zich eigenlijk een beetje in een potentieel sukkelstraatje gemanoeuvreerd, zeg maar, door in verband met de Oosterweelverbinding alle concurrentie in een zeer vroege fase uit te schakelen, zodoende dat we nu eigenlijk een situatie hebben dat één groot consortium, een groepering van bouwbedrijven eigenlijk, kan onderhandelen over werken van een slordige 2 miljard euro buiten alle concurrentie om. En dat is natuurlijk onuitgegeven dat er zal één partij, zeg maar, zo'n mate van exclusiviteit krijgt, nog voor die partij eigenlijk zijn beste prijs op tafel heeft moeten leggen. Vandaar dat ik zeg een potentieel sukkelstraatje, want nu is het werkelijk al hens aan dek om te zien dat dat toch nog tegen de juiste prijs en aan de beste kwaliteit gebeurt.
Ja, want we spreken dan over Noriant, die bepaalde firma.
Inderdaad, zelfs
Ja.
die groepering, ja.
En wat gaat er eigenlijk moeten gebeuren? Ja, als je dus thuis iets aan je huis laat doen, je vraagt een aantal offertes en daar kies je dan uit. En zo gaat het daar niet.
Als we eventjes op die vergelijking doorgaan, zou je kunnen zeggen, maar het is misschien een beetje kort door de bocht, maar het komt erop neer dat je inderdaad een aantal aannemers vraagt om je huis te verbouwen, of er een stuk aan te bouwen. En dat je eigenlijk, je praat met een drietal, viertal partijen, je stuurt die allemaal naar huis op eentje na, en tegen die ene partij zeg je dan van, kijk, ik vind jouw idee het leukst. Met jou de rest heb ik wandelen gestuurd en laat ons nu eens over de prijs praten.
Ja. Nu, hoe is dat eigenlijk mogelijk? Want ik hoorde daar ook een paar keer de naam van de kwaliteitskamer vallen, die daar ook een rol in zou gespeeld hebben.
Ja, dat is inderdaad een beetje het merkwaardige dat je enerzijds wat bedoeld was als een extra veiligheidsklep, een extra niveau om toe te zien dat alles in de beste omstandigheden zou kunnen verlopen, is eigenlijk een beetje ontaard in een instrument die een beetje eigenzinnig, zou je haast kunnen denken, te werk is gegaan.
Dat is het, wat was de rol van die kwaliteitskamer, hè?
Ja,
Dat is een
die
vennootschap
kwaliteit.
van architecten, voorgezeten door de gouverneur, las ik.
Wel, een vennootschap, dat is eigenlijk een ad hoc commissie die initieel een aantal bekende experten in haar kringen had om kunnen na te gaan, die tuinkabelbruggen onder andere die er moet komen. Is dat een kwalitatief hoogstaand iets? Nu, wat is er gebeurd met die kwaliteitskamer? Eigenlijk een Britse expert die kon van meet af aan er niet bij zijn, waardoor dat die club al een beetje uitgehold was. Toen kon de enige overblijvende bekende Duitse expert, ja, die heeft één vergadering van die club meegemaakt en die zei aan het eind van die vergadering om een of andere reden, dat is niet helemaal duidelijk, van sorry, ik ga hier niet mee door. Ja. En het verval was dat je eigenlijk wat je overhield, was in essentie overwegend Belgische architecten. Mm-hmm. Elk met hun verdiensten, maar geen experten op vlak van het project waarover moest geoordeeld worden.
Ik had gelezen dat het eigenlijk het doel van die Vlaamse kwaliteitskamer was om te voorkomen dat we een tweede brug van Vilvoorde zouden krijgen.
Ja.
Dus een kwalitatief hoogstaande architectuur te verzekeren.
Ja, en dat was de ambitie, toezien op het architecturaal niveau. Zoals ik zei, aan het vertrekpunt zag dat er goed uit, maar eigenlijk al van in de beginfase blijken daar de belangrijkste experten verhinderd te zijn. Mm-hmm. Waardoor dat je je vraag kon stellen van hebben we nog de voldoende expertniveau aan boord om die taak te doen. Nu, men is doorgegaan, maar het eigenaardige is dat dus die werken dan beoordeeld worden en dat je daar in een toestand komt waar je ziet tegenstrijdige rapporten, vroegtijdige eliminatie van concurrentie, dat je echt begint vragen te stellen van ja, wat is daar eigenlijk, hoe is dat daar eigenlijk precies in zijn werk gegaan? Hoe kunnen we verklaren dat beslissingsproces zo verlopen is? En daar blijven de antwoorden een beetje schuldig.
Want er was een probleem dat dus de Vlaamse kwaliteitskamer, dus die onder andere die ervoor gezorgd heeft dat er dus maar één kandidaat meer is, dacht ik.
Ja.
Terwijl dat er een ander BAM-rapport op het, ja, een andere richting had uitgewezen, zal ik maar zeggen.
Kijk, de hoofdvraag eigenlijk hier in het hele dossier is van die kwaliteitskamer, die mocht eigenlijk, zeg maar, een cheque uittekenen van een cheque uitschrijven van 100 miljoen euro en die cheque toekennen aan het mooiste project. Dat betekende dat het mooiste project 100 miljoen euro duurder mocht zijn,
ja,
dan het tweede project en dan zou dan door die cheque van die kwaliteitskamer, van die architecten, zeg maar, zou dat project dan toch nog kunnen weerhouden worden. De vraag is van, die kwaliteitskamer is vroegtijdig tussengekomen,
ja,
nog voordat die cheque eigenlijk moest uitgeschreven worden, is eigenlijk ook niet gaan delibereren van, niet gaan praten van, praten we hier over wat gaan we hier doen met onze cheque van 100 miljoen, maar
ja,
heeft gewoon zegt in de fase ervoor van, dat ene project hier van die andere groep, de THV Loro, dat zien we compleet niet zitten. Dat is ondermaats. Heeft daarover eigenlijk een vrij kort verslagje geschreven. Is dat allemaal vrij snel gegaan. En veegde daarmee eigenlijk een ander rapport die vrij lovend was,
mm-hmm,
over dat ontwerp van tafel.
Over Loro, ja.
Ja, en daardoor is eigenlijk de indruk ontstaan van, ja, wat heeft hij nu werkelijk gespeeld?
Maar er waren dus ook maar twee kandidaten.
Er waren initieel drie kandidaten. De BAM heeft er één geëlimineerd, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
De kwaliteitskamer heeft er één geëlimineerd. Ja, en dan bleef er nog één partij over, inderdaad.
Ja, ja. Nu, is dat een administratieve misser, bij wijze van spreken? Of zijn er aanwijzingen dat er belangenvermenging zou kunnen zijn?
Well, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat men twee procedures door elkaar gehaald heeft. Als men werkelijk het mooiste architecturale concept wou belonen, dan had men een andere procedure moeten uitschrijven. Hè. Dan was het heel simpel om te zeggen van, we nodigen, we schrijven een architectenwedstrijd uit, en daar mogen een aantal partijen aan meedoen. En op wie het mooiste architecturale concept aan ons voorlegt, op basis van dat concept mogen dan verschillende bouwgroepen hun beste prijs aan ons bekendmaken, waartegen ze denken dat we kunnen realiseren.
Ja, ja, ja.
En dan had je natuurlijk maximale concurrentie. Wat is er hier eigenlijk gebeurd? Men heeft twee procedures vermengd. Hè. Men heeft Die bouwgroepen laten hun offerte, men heeft eigenlijk van een gewone aanbesteding van bouwgroepen, eigenlijk heeft men een architectenwedstrijd van gemaakt. Mm-hmm. Waardoor dat je dan krijgt dat het totaalconcept ligt voor. En dan zegt men plotseling, we halen even dat architecturale luik eruit. Al de rest interesseert ons bij wijze van spreken niet, maar puur op basis van dat ene element sturen we die bouwgroepen naar huis. Ja, en dan zit je in een situatie dat je nog maar eigenlijk één architecturaal concept overhoudt.
Ja.
En daar waar je in normale omstandigheden zou zeggen, en nu gaan we eens vragen aan alle potentiële bouwgroepen tegen welke prijs ze dat kunnen doen. Ja, hou je eigenlijk nog maar de ene aannemer over, weet je wel, zoals ik net zei voor je huis, van jouw idee vind ik goed, jij mag het realiseren, nu gaan we eens over de prijs praten. Ja. Dat is natuurlijk een weinig optimale manier van werken. Hè.
Ja, nu de bal ging een beetje aan het rollen tijdens de Vlaams parlementszitting van 16 maart,
ja.
Waar de CEO, PDG, Jan van Rensbergen, ondervraagd werd. En, de aanleiding daarvan, de probleem, dat was ook uw eerste artikel van 2 weken geleden. Hè.
Ja.
Wat was het probleem daar eigenlijk? We spraken over leugens. Hè.
Een aantal politici, een aantal volksvertegenwoordigers in het Vlaams parlement, een aantal Vlaamse parlementsleden, die het project, eigenlijk die de BAM en het masterplan Antwerpen al verschillende jaren volgen, kijken eigenlijk een beetje met stijgende verbazing toe naar hoe die beslissingsprocedure enerzijds verloopt en anderzijds hoe die kostprijs maar blijft stijgen. En daarover wouden ze duidelijk klare wijn voor uitgeschonken krijgen op die vergadering daar op 13 maart.
Ja.
Eén punt.
Het is vooral Rudy Daams van de Groen en Jan Peumans van N-VA.
Inderdaad.
Ja, we zullen straks nog Rudy Daams bellen.
En dan vertellen we dan ook nog van CD&V, die was ook toch met een reeks vragen daar van de partij. Op één cruciaal punt, een vraag die wel een vijftal keer is teruggekomen, dat ene bestek die jullie hebben weerhouden, was dat nu conform op alle punten?
Ja.
Nadat Karel de Kalewie, denk ik, 5 keer die vraag vroeg. Vraag stelt dat, ja, antwoordde Jan van Rensbergen dan ja. Nu, ik denk dat bijna iedereen in de zaal toen al wist dat dat niet zo was. Hè.
Ja.
En het is een beetje onbegrijpelijk dat de heer van Rensbergen.
Dus je moest 5 keer de vraag gesteld worden voor alle antwoorden, en dan wist hij dat hij niet anders kon dan ja antwoorden, zei hij maar.
Ja. Eigenlijk had hij daar wel. Hij had kunnen zeggen van, ja, we zullen erop toezien dat het uiteindelijk, moet je zien, zo'n complex werk, ik kan me inbeelden dat je aan 1000-tal criteria moet voldoen, om maar iets te zeggen. Dus ik kan best begrijpen dat het moeilijk is om tot op het kleinste detailtje werkelijk aan alle voorwaarden te voldoen. Dus ik begrijp zelf niet goed dat Van Rensbergen daar zo kort door de bocht is gegaan. Was het een manier om dan de bijkomende vraag van, ja, als het niet voldeed aan alle punten, leg dan eens uit, hè? Op welke punten voldeed het niet? Was het om die vraag te vermijden? Ik weet het niet. In elk geval, het punt is...
Maar nu somt een aantal mankementen op en ja, het is precies ook nogal een reeks zo, hè?
Ja, de vraag natuurlijk is, ik persoonlijk denk dat je wel experten nodig hebt om te beoordelen van Hoe ingrijpend is dat allemaal, die afwijkingen. Maar er waren duidelijk nog een aantal vragen te stellen aan de heer Van Rensbergen. En doordat hij daar ja antwoordde, ja, vielen al die andere vragen weg. Dus die vragen blijven open.
Ja.
In feite zou het zeer goed zijn dat de BAM op een nieuwe vragensessie nu de moeite doet om het publiek gerust te stellen en afdoend en volledig te antwoorden dat al die mankementen... Ja, dat we daar ons geen zorgen moeten over maken, dat de stijgende druk op het inzake kostprijs van het project niet zullen opgelost worden door op kwalitatieve elementen toe te geven, dat er een soort open boekhouding komt, nu alle concurrentie vroegtijdig is uitgeschakeld om te beletten dat de belastingbetaler hier het gelag betaalt. Dus er zijn zeer veel geruststellingen te doen aan het publiek en precies op dat moment vroeg die raad van bestuur van de banden nog aan de politieke verantwoordelijkheden de mogelijkheid om niet langer een tegensprekelijk debat te moeten houden.
Ja, dat was dan in de week nadat uw artikel dan gepubliceerd was en na die zitting, hè?
Op het moment dus dat de vraagstelling toeneemt, dat iedereen heel veel vragen heeft, ja, vindt die raad van bestuur er niets beter op dan te zeggen van die vervelende vragen waarmee we geconfronteerd worden, ja, dat vinden ze blijkbaar lastig en vroegen ze dus aan de betrokken ministers de mogelijkheid om hun antwoorden op vragen uit te stellen, niet onmiddellijk te moeten antwoorden en dus eigenlijk een debat onmogelijk te maken.
Ja, maar daar zijn ze niet op ingegaan, dacht ik. Hè? Het gaat over Van Mechelen, hè? De minister?
Inderdaad, onder andere Dirk Van Mechelen. Ja, daar zijn ze niet op ingegaan. Als u het persbericht van de ministers goed leest, gaan ze daar eigenlijk wel op in. Hè? Het is heel subtiel. Enerzijds zegt men wel van hoera voor de parlementaire democratie, dat is zeer belangrijk enzovoort. Maar dan staat daarin dat de BAM inderdaad vrijgesteld zou kunnen worden of mogen worden van de verplichting onmiddellijk antwoord te geven op alles dat te maken heeft met lopende gerechtelijke zaken of zaken die potentieel zouden kunnen ooit gerechtelijk worden. Ja,
ze hadden juridische argumenten om te zeggen van eigenlijk mogen ze het wel vragen.
Eigenlijk zijn we aan het zeggen van de formulering is natuurlijk het woordje potentiële gerechtelijke zaken. Hè. Ja. Dat is natuurlijk een prachtige paraplu om te zeggen van we geven hier geen antwoord op, want volgens ons kan daar ooit juridische narigheid van komen. En dus dan aan het eind van de rit is dit een soort vrijgeleide om inderdaad het publiek niet meer voor te lichten. Hè.
Nu, zijn er ook gevolgen voor Jan van Rensbergen, de CEO? Want die heeft dus staan liggen. Die zei ja, terwijl het nee was aan de Vlaamse parlementaire.
Nu, ik denk niet dat er onmiddellijk gevolgen zullen zijn. Ah, ja. Het punt is alleen, misschien moet Van Rensbergen zelf de oefening overdoen en de Vlaamse volksvertegenwoordigers de kans geven inderdaad alle vragen die moeten gesteld worden te stellen. En moet hij aangespoord worden daar inderdaad in maximale openheid antwoord op te geven. De uitdaging ligt nu een beetje bij de politici en bij iedereen die toezicht houdt op dit project, om ervoor te zien dat nu één partij daar de facto vrij spel krijgt. En we praten hier over een paar miljard euro. Hè? En dan we moeten maar even omrekenen over wat we praten.
Nu daar 4 miljard voor het volledig project ongeveer. Als het niet tegenvalt.
De teller staat nu inderdaad op dat bedrag. Maar goed, dus er is nu alle politici moeten de BAM, het management, de raad van bestuur, iedereen moet de verantwoordelijkheid opnemen. En zien dat dit project op de beste manier gerealiseerd wordt en de vragen die moeten gesteld worden, die moeten gewoon gesteld worden, in plaats van nu te proberen een soort kunstmatige. Ik heb eigenlijk de indruk opgedaan de laatste weken dat de politiek een beetje verveeld zit met dat project, er zelf niet zoveel greep meer op heeft en er eigenlijk een afspraak is in de meerderheid van we gaan elkaar hierover toch niet de duvel aandoen. Hè? We zijn hier allemaal dan verliezende. We hebben hier alleen maar dingen mee te verliezen. Hier kunnen we niks bij winnen. Ja. En dat is een soort discretieplicht, zwijgplicht, moeilijke van vraagstelling. Het past eigenlijk allemaal een beetje in eenzelfde parfum die men daar kan opsnuiven.
Ja, oké. Okay. Verder op te volgen in de Standaard waarschijnlijk. We zullen ook straks nog eens naar het duveltje bellen, Rudy Daams of een van de duveltjes. Bedankt Pascal de Doven. En nog veel succes met de opvolging van het dossier.
Dank
tot ziens. Dag.